No sé. Niet?
Nee, meneer Lenier.
Ik heb geen idee.
Maar die is van mijn fractie.
Ah, sorry. Ik zei al, namens jullie mijn beste punt. Wie van u komt CDA? Oké, okay, meneer Jong.
Bedankt, voorzitter. CDA zet grofweg in op doorstroming en betaalbare woonruimte voor Hilversums. En ik hoor de vorige sprekers en partijen ook wel zeggen dat eigenlijk Hilversummers eerst moeten zijn. En of moeten komen. En zeker in de sociale huurwoning. De eerste pagina van de bouwstenen document gaat in over onder welke voorwaarden afscherming wordt toegestaan. En de condities zijn aantoonbare schaarse segmenten in de hoge huurwoningenmarkt die gereserveerd kunnen worden voor mensen die een binding hebben met de betreffende gemeente of regio. Daarnaast staat dat regulering in het vrije sectorsegment dat die om meerdere redenen niet voor de hand liggen. Dat was de situatie van 4 jaar geleden en wij vragen ons af of dat op dit moment nog steeds zo is. En eigenlijk betwijfelen we dat. We pleiten ervoor dat zeker de lage tot middellage huur van de vrije sectorsegment ook onder deze regeling zou kunnen vallen. Juist ook omdat je daarmee doorstroom kan bevorderen van mensen die vanuit de sociale huurwoning daar naartoe kunnen gaan. En dat je ook ziet dat mensen die bijvoorbeeld een inkomen van 47.000 of 48.000 euro op dit moment in Hilversum geen huis kunnen kopen of heel lastig voor hun gezin. En een huis huren in de vrije sector is ook al bijna onmogelijk. Dus juist voor die mensen met die middelinkomens die niet of net buiten de boot vallen, om daar juist deze regeling voor uit te breiden. En de tweede, het buiten de boot vallen, gisteren werd net aan gerefereerd, de woningcorporaties, die gaven ook eigenlijk aan dat de slaagkans van de tussengroep per leeftijd het kleinste is en die lijkt ook het kind van de regeling te zijn, vanwege allerlei urgentieregelingen en labeling en andere dingen. In het licht van wat geef je urgentie en wat niet, de inspreker had het daarover, hebben we best wel wat discussie gehad, ook over punt interne interactie, ook over punt 4.1, urgentie van statushouders behouden. Hoeveel categorieën urgentie heb je, hoeveel mensen zijn er urgent, is niet iedereen straks urgent en hoe ga je, als iedereen opeens urgent is en je hebt meer urgente mensen dan dat er woningaanbod is, hoe ga je dan weer een spoed of een superurgent, hoe ga je dat labelen? Dan krijg je niet inflatie van het begrip urgent. Toch steunt het CDA voorstel 4.1, wel onder de voorwaarde dat urgentie van statushouders ook gepaard gaat met spreiding en dat het wordt meegenomen, omdat je anders het draagvlak onder onze inwoners gaat missen daarvoor. Als derde willen we heel erg inzetten op zogenaamde treintjes qua doorstroming. Dus niet alleen maar woningen bouwen voor jongeren, maar juist ook levensloopbestendige woningen. Want op het moment dat iemand zijn woning verlaat, een andere woning achterlaat voor gezinnen, en dan die laat weer een woning achter voor starters, betekent dat je met één nieuwe woning misschien 3 verhuisbewegingen kan bewerkstelligen. Op dit moment zitten we in de regio gemiddeld op 2. Wij zien heel erg, Knarhof is een van de voorbeelden, maar andere voorbeelden zijn ook om te zorgen dat die verhuisbeweging, die doorstroming nog veel verder gaat. Dat was het nu.
Goed, dank u wel. Meneer Valsma.
Ja, wat ik weet van mijn vrouw, die is woonconsulent geweest. En die had een aantal jaar geleden, kwamen er 800 jaar, tenminste reacties op 1 jaar woning. Dat is nu nog meer geworden. Dus in flats in Kerkelanden heb je 3 of 4 urgenten die dan inschrijven. Dan gaat het om, tenminste loopt die nog. Dus de druk op de woningmarkt die is enorm groot. En waar wij als ChristenUnie ons zorgen over maken is over de voortgang van die 1000 woningen. We zijn ook heel benieuwd naar in welke, op welke wijze dat stand kan krijgen, maar ook waar wij, als je kijkt naar de doorstroming, dan hebben wij het beeld dat de woningcorporaties niet altijd achter de voordeur komen of weten wat er achter de voordeur leeft met betrekking tot mensen die eventueel wensen of behoeftes hebben. Ik ken mensen die echt de behoefte hebben om ergens anders heen te gaan, in een woongroep te wonen of wat dan ook, en je mist zeg maar de achtergrondinformatie, ook vanuit de woningbouwverenigingen, om er iets mee te kunnen doen. Dus ik zou graag willen vragen om daar wat meer sturing op te willen geven de komende periode. En dan kijken of dat nog in die bouwstenen erbij kan worden gevoegd.
Wilt u dat even voor mijn begrip ook meenemen in de verordening? Of?
Misschien in de zienswijze. Ja, ik heb twijfel een beetje met hoe dat nu, hoe je dit moet vorderen. Maar je kan natuurlijk wel zeggen van wij willen dat er wordt ingezet op wooncoaches, of dat woningcoöperaties vaker achter de voordeur komen, of dat ze meer weten van hun bezit, of dat ze minimaal zoveel mensen hebben gesproken, dat ze weten hoe je die doorstroming meer kan stimuleren. Want dat is. Als je doorvraagt, is dat mij ook niet helemaal even duidelijk. En als je meer door je verstroming hebt op mensen hebt die andere behoeftes hebben, dan kun je ook meer bereiken. Want het feit is gewoon dat er een enorme druk zit. En die krijgen we er niet uit, zeg maar.
Oké, het punt is helder en dan laten we het antwoord naar de wethouder af. Wie van u mag het woord geven?
Ja, voorzitter. We zijn het eens met de conclusie van het college dat de huidige regeling eigenlijk heel goed functioneert. Dat er niet heel veel aanpassingen nodig zijn. We zien een toenemend aantal starters bemiddeld en jongeren. En dat vinden wij een belangrijke doelgroep die je zou moeten bedienen. Dus wat dat betreft is het resultaat is goed. En over de spoedzoekregeling, daar staat in dat die eigenlijk niet wordt toegepast, nee, omdat het administratief zo ingewikkeld is. En daarom schaf hem af. Toen dacht ik, kwam bij ons op elkaar, ga ik op van ja, maak hem dan administratief eenvoudig. En waarom wordt daar niet voor gekozen? Om het gewoon administratief eenvoudig te maken. Daar zijn we wel nieuwsgierig naar. En verder, ja, er is heel veel strategie over het doorstromen kun je afspreken. Maar naar onze overtuiging toch wel dat het echt helpt is dat er meer gebouwd wordt. En wat dat betreft sluiten we ons aan. Ik denk dat die 1000 woningen heel erg snel moeten gaan komen in deze periode. Dat we daar ook echt een goed moeten op gaan inzetten. Want echt bijbouwen is het enige wat echt meer capaciteit biedt.
Ja, goed.
Ja. Meneer Huizen. Ja, ik wel, voorzitter. De laatste opmerking van GroenLinks onderschrijven we natuurlijk. Het doel van dit leesverordening is het zo eerlijk mogelijk verdelen van het schaarste. En daar moeten natuurlijk geen doekjes om winnen, want ook in het gooi is de woningnood enorm. En dan vooral in die categorie betaalbare huurwoningen, oftewel sociale huur. En D66 die wil het daar groter maken, net als GroenLinks. Dat wil PvdA vanzelfsprekend ook. Ik heb vanavond nog even het woningnet gekeken en de oogst was 1 sociale huurwoning in Hilversum. Het aanbod, maar ook 3 vrije sectorwoningen in eigen of een corporatie. En toch ook weer 2 sociale gezinswoningen in de verkoop. Dus of dat nou opschiet bij de verdeling van de schaarste, dat kun je vraagtekens bij plaatsen. Ik heb vanavond, dus dat is voor ons ook vooral de vraag, wordt de schaarste met deze verordening ook wel zo eerlijk mogelijk verdeeld? En daar hebben we vooral de vraagtekens bij. Om te beginnen missen we de ambitie om de voorraad op peil te houden. En met voorraad bedoelen we dan niet alleen op woningen voor een inkomensgrens van ruim 46.000 euro. Ik vond het vrij verwarrend zoals dit stuk stond. Dat is de grens die veel zegt wordt genoemd als grens voor sociale huur, maar die ligt natuurlijk gewoon 10 miljoen lager. We bedoelen natuurlijk huurwoningen tot aan de liberalisatiegrens. Daarboven is ook woningnood, dat zijn we het CDA natuurlijk wel eens, maar daar gaat deze verordening voor ons nog niet over. Dat mag dat wettelijk ook niet. Waarom is die VVD heeft een interessante opmerking gemaakt met die cijfers die hij heeft genoemd. Zie je die hij nog? Niks vandaag.
Dat is niet zo. Dat is niet
zo. Ja. Ik zal hem even proberen uit te zetten. Ja, dan is toch interessant de vraag waarom hebben we eigenlijk ook alweer die particuliere voorraad losgelaten. En dat is zoals de VVD zegt, dat is toch percentueel wel een interessante categorie. Hilversum is daar niet de enige trouwens. Maar in Almere bijvoorbeeld, dan kun je particuliere sociale woningen wel gewoon via woningen vinden.
Ja, en ik ken hem dan eindelijk dus ook.
Ik ken hem ook, precies. Die zijn in gemeente.
Vierde voorzitter.
Sorry.
Ja. Vraagt wel regulering. En ja, dan staat er in het stuk dat het eigenlijk lastig is. Want dan sta je op administratie en op handhaving. Maar op het begin, het eerste antwoord is ook al gegeven. Woningnet doet volgens mij een heleboel aan het eerste onderdeel. En handhaving, ja, dat is gemeente op de tuin. En daar zou je dan eens een keer serieus over na moeten denken. Hoe zorg je dat particulieren woningen dan ook binnen de betaalbare de sociale huur sfeer blijven?
Meneer Lijs, ik vraag de interruptie.
Ja.
Ter interruptie wou ik geen vraag stellen, maar meneer Lijs nog iets meegeven wat ik gelezen heb en net niet genoemd. Dat ik las in dat ze bijvoorbeeld in Bloemendaal, dus de Zuid-Kennemerland-IJmond-regio.
Mevrouw van der Linden, de interruptie is een korte vraag. En ja. Anders moet u dit echt bewaren tot de tweede termijn.
Ja.
Ja. Meneer Lijs, wilt u doorgaan?
Ja. Maar goed, handhaven kost wat, dat is een politieke keuze. Om al dan niet te investeren in een eerlijke verdeling van de schaarste en te voorkomen dat die voorraad nog verder slinkt. Het lijkt erop dat coöperaties, er is al aangerefereerd, we hadden gisteren een interessante informatieavond voor raadsleden, dat zij gelijk hebben met hun verzuchting dat Hilversum niet echt geïnteresseerd lijkt in het behoud van de sociale voorraad. Laat staan die versterking van die voorraad. Dat roept straks op een reactie van de wethouder, daar zie ik er ook graag naar uit. Andere opmerking, ook gisteren gehoord, was dat er geen sprake is van intensief contact tussen de gemeente en de corporaties. En hoe belangrijk ik die PvdA, die particuliere voorraad, ook vind, de corporaties, dat is nog steeds de bulk en dat is de grootste partij. Maar waarmee, denk ik, als gemeente, als je ambities hebt op dit vlak, voortdurend mee aan tafel zou moeten. Ik ben benieuwd wat de wethouder hiervan vindt, van die opmerkingen.
Voorzitter, zou ik een procesvraag mogen stellen aan u dan wel, de heer Leijzer? Want hij vraagt een wethouder te reageren op een bijeenkomst waar de wethouder niet bij was.
Ja,
dan kan de wethouder heel goed zelf aangeven straks dat hij daar niet bij was, lijkt mij. En dat hij misschien de vraag wel of niet kan beantwoorden. Dus dat laten we even bij de wethouder.
Ja, dat reken ik.
Meneer Eerdenberg.
Daarom vat ik ook samen wat gisteren is gezegd. Dus u mag het ook net doen alsof ik het zeg. In plaats van dat iemand anders heeft gezegd.
Het
geldt ook een klein beetje op opmerking die ik heb gehoord en die ik dan maar dus ook hier herhaal. Dat de samenwerking met de corporaties nog wel eens te wensen overlaat. Er niet lijkt intensief met de corporaties gesproken. En dat lijkt mij toch een beetje lastig in deze moeilijke periode qua woningmarkt. Dan concreet een paar kleine puntjes. Nog één dingetje voor het laatste. D66, de heer Gubbels wees er al op. De onderliggende stukken. Transparantie van de data. Van waar gaat dit nou eigenlijk precies over? Die registratie, dus ook een wettelijke eis. Hoe kunnen we daar meer inzicht in krijgen? Dat is ook al een grote wens bij de Partij van de Arbeid. Ja, de meeste voorstellen, concrete voorstellen in de verordening, kunnen overigens best wel onze goedkeuring dragen. Dat is het probleem. We vinden het alleen allemaal aan de makkelijke kant. Een concreet voorbeeld, dat is ook al eerder genoemd, de 50 woningen voor spoedzoekers voor de hele regio. De inspreker die gaf een praktijkvoorbeeld, waardoor je toch gaat afvragen van ja, hoe kan dat nou dat er zo weinig volgens de corporatie beroep op wordt gedaan? Misschien klopt dat wel helemaal niet. Er worden er allerlei drempels opgeworpen die eerst maar eens weggehaald moeten worden voordat we dat aantal naar beneden gaan trekken. Misschien moet het aantal juist wel omhoog qua spoedzoekers. Praktisch dingetje. Ik denk dat er heel veel van die spoedzoekers zijn die uit een scheiding komen met kinderen. En mensen bijvoorbeeld een co-ouderschap vervullen. En die hebben er helemaal niks aan als zij in Hilversum, als hun ex in Hilversum blijft met de kinderen hier op school. En zij gedwongen worden om een huis te aanvaarden in Wees of Muiden, noem maar wat. Dus ik denk dat je voor die specifieke groep van co-ouders misschien ook nog een aparte groep zou moeten maken onder de spoedzoekers. Die in elk geval moet gunnen dat ze een woning in de gemeente kunnen accepteren en niet per se daarbuiten. En iets soortgelijks, denk ik bijna, voorzitter, doet zich voorbij van groot naar beter. Ook daarvan wordt eigenlijk gezegd, directe bemiddeling wordt niet nodig geacht. Maar ja, hoezo niet? Loopt dat al zo goed dan? En is die regeling wel zodanig dat ouderen ook zich aangespoord voelen, aangemoedigd voelen, gesteund voelen, in een poging om een kleinere woning te gaan bezitten. Dat zou goed zijn voor de doorstroming. Ja, sommige jongeren, die hebben, blijkt uit dit verhaal, die zouden iets meer kans hebben op een woning dan andere groepen. Het is mooi, maar dat vind ik ook wel heel triest, want de ervaring is dat heel veel jongeren juist ontzettend moeilijk hier aan een woning komen. We zetten hier voor niks in op 1000 kleinere extra woningen, vooral bedoeld voor starters. En waarom ligt de grens eigenlijk op 25 jaar, in plaats van, zoals bijvoorbeeld in de regio Amsterdam, op 27 jaar? Daar is vast een antwoord op te geven. Nou, dan echt het allerlaatste, de boeren lokaal, dat verhaal, voor, dat zouden wij in elk geval graag ingezet willen zien voor specifieke groepen die het extra moeilijk hebben op de markt en waar wij als gemeente heel veel belang bij hebben. Ik denk aan mensen in onderwijs, mensen in de zorg, politieagenten. Er zijn gemeentes waar die groepen ook voorrang kunnen krijgen.
Goed.
Dat was het.
Dank u wel. Meneer Ereberg.
Ja, voorzitter. Ik heb alle hele verstandige opmerkingen gehoord van mijn collega commissieleden. Dus ik hoef niet zoveel meer te zeggen eigenlijk. Ik ga een paar dingen benadrukken waar wij het mee eens zijn als Hart van Hilversum. D66 heeft gezegd dat ze het een prima idee zouden vinden om het aantal woningen in de loterij voor spoedzoekers uit te breiden. Daar zijn wij het mee eens. Ik ben het ook mee eens met mijn rechterbuurman die zegt van dat je daar serieus mee aan de gang moet. Er staat iets in van de woningbouwverenigingen vinden het administratief erg moeilijk. Ja, ik vind dat niet zo'n heel goed argument. D66 heeft beargumenteerd met nog met de CDA ook om economische binding of binding te onderschrijven. Ik zou dat wat verder willen doen dan alleen economische binding. Want de sociale binding is ook een heel belangrijk argument, vind ik. Dus dat zou ik dan allebei willen. Ik ben het eens met de CDA die zegt van willen status houden spreiden. Dat onderschrijf ik ook. Dat hebben we ook oorspronkelijk bij het vluchtelingendebat ook afgesproken met elkaar. Ik heb gisteren begrepen dat dat theoretisch afgesproken, maar dat bij de woningbouwvereniging wat anders werkt. Dat er dus niet actief gespreid wordt. In de laatste raadsvergadering heb ik ook iets gezegd over een rapport wat is verschenen door de koepel van woningbouwverenigingen, Aedes. Of Aedes, die zegt van er zijn inmiddels wat buurten waar wat ravenrandjes beginnen te ontstaan. Wij hebben die buurt ook in Hilversum, dat is de Riebeek. We hebben daar ook wat raadsleden wonen. Ik wil daar wel extra aandacht voor vragen.
Heel waar, wordt ook een raadsleden.
Wat zeg je?
Ravelige
raadsleden, ja. Ik vind het wat de inspreker vertelde voor gescheiden ouders, dat is natuurlijk vervelend. Die mensen vallen tussen de wallen in het schip. Op een persoonlijke noot wil ik nog zeggen dat ik in de Vluchtheuvel ben geweest toen onze ex-commissielid Jeroen Pater daar zat als gescheiden ouder, een vader van een jonge dochter. In de Vluchtheuvel zitten ook, mijn rechterbuurman zei dat net ook al, mensen die gescheiden zijn, veel moeders die uit een slechte huiselijke situatie komen, veel mishandeling natuurlijk, en die komen daar ook met een kleine kind. En dat is natuurlijk wel een specifiek geval, zeker als dan in een gunstig geval mensen zeggen we willen co-ouderschap doen. Dus ik wil dat ook benadrukken wat mijn rechterbuurman daarop gezegd heeft. En dat was het, voorzitter.
Dank u wel. Meneer ja. Van Rode.
Dank u wel. Om te beginnen met de zienswijze, die is, het concept zienswijze is ingediend door het college. Het verbaasde mij een beetje dat we daar eigenlijk niet als raad een zienswijze naar de regio sturen, maar dat het vanuit het college gaat. En dat we dus een advies geven als commissie. Maar goed, dat is dan de afspraken die we daar waarschijnlijk over hebben gemaakt. Maar ik vind het een beetje vreemd. Er staan twee dingen in die zienswijze waar wij het als SP niet mee eens zijn. We hebben daar wat andere voorstellen voor. En één van die zienswijzen, ik ben blij dat daar blijkbaar veel steun voor is om dat weg te halen. Dat is de mededeling dat we de spoedzoekregeling maar moeten schrappen. Wij vinden dat wel een belangrijk instrument. Vooral omdat naar ons idee de urgentieregeling nu toch op bepaalde elementen tekortschiet. Daar kom ik straks nog wel even op terug. Het is een beetje jammer dat ik aan het eind ben, maar of misschien niet. Maar er zijn wat betreft die spoedzoekregeling, daar hebben we het gisteren over gehad met de woningcorporaties. Dat was naar aanleiding van een vraag van meneer Slingeland, collega van meneer Ehrenberg. En toen kwamen we op de spoedzoekregeling en toen kwam er vanzelfsprekend ook de vraag naar voren van, ja, wat is dat dan met die administratieve romslomp? Waarom zetten jullie dat niet goed in? En nou, er werd er gezegd, dat ligt aan de software die we gebruiken bij, het systeem dat we gebruiken bij Woningnet. Dat systeem dat gaat op de schop, er ligt een nieuw systeem en als dat systeem er is, zijn alle problemen opgelost. Dus dacht ik van, nou, dat is mooi, want dan kunnen we dus gewoon braaf verder met die spoedzoekrekening, kunnen we hem eindelijk een beetje effectief gaan inzetten. Dus ik dacht, ik neem dat, geef dat even mee, want er waren aardig wat vragen over waarom dit zo'n groot probleem is. Dit is in ieder geval wat ik gehoord heb van iemand van Dudok Wonen die daar mee bezig was. Maar misschien dat de wethouder daar ook nog iets over weet. Maar in ieder geval geeft dat ons de reden ook om te zeggen van die spoedzoekregeling, laten we die gewoon in hemelsnaam behouden. En laten we inderdaad niet gaan afschalen. En al helemaal niet schrappen. Een andere stelling die werd aangegeven in de zienswijze waar we wat moeite mee hebben is dat de toewijzing van woningen aan bepaalde doelgroepen naar beneden moet worden bijgesteld. Ik weet niet of we daar nu direct aan moeten beginnen. Dan de concrete punten die wij zouden willen inbrengen. Een dingetje wat ons opviel was de definitie van sociale huurwoning. Daar is mevrouw van der Linden natuurlijk ook op gekomen. En de reden die daar werd gegeven, de definitie die wordt gegeven voor gebruik binnen deze verordening, is een huurwoning in eigendom van een toegelaten instelling. De reden die wordt gegeven om dat te doen is dat we daarop kunnen sturen. En nou ben ik het in die zin eens met mevrouw van der Linden dat je niet meteen maar zomaar iedereen moet uitsluiten. Maar ik vind het wel belangrijk dat je moet kunnen sturen. Dus wat ons betreft, als je zegt van we gaan particuliere instellingen betrekken. En dan moeten we natuurlijk ook wel gaan kijken van wat zijn dan onze nieuwe streefcijfers voor huurwoningen en dergelijke. Want dat gaat ook allemaal veranderen. Maar dan moeten we wel kunnen sturen. Ik vind niet dat je kunt zeggen van nou elke particuliere huurwoning die doet maar mee. Want een hele hoop van die mensen die verhuren, die kunnen we niet aansturen.
Hoor ik u nou zeggen dat particuliere huurwoningen tot aan de liberalisatiegrens niet onder deze verordening zouden mogen vallen?
Nee, dat hoor ik niet.
Nee, wat ik zeg is dat als wij de particuliere instellingen die sociale huurwoningen verhuren, als we die willen betrekken bij ons beleid, dan moeten we daar wel op kunnen sturen. Ja. Dus je kunt niet zomaar mensen betrekken bij zeggen van nou we hebben een hoop sociale huurwoningen in particulier beheer en die tellen we allemaal mee. Dan zeggen we, ja, dat kunnen we wel zeggen, maar we kunnen dat niet op sturen.
Dat vinden wij belangrijk.
Bedoelt de heer Van Rode dan andere sturingsmechanismen dan de wet ons wil geven, zoals het puntensysteem waar op basis van een huurprijs wordt berekend en als je dus daar, waarbij het niet uitmaakt of je van een corporatie of een particuliere huurder huurt, verhuurder huurt, want dat is nu
de wet.
Ja, maar de regelingen die ik bedoel zijn dingen als prestatieafspraken, dat daar ook particuliere instellingen aan meedoen. Of inderdaad dat die verordening, dat ook particuliere instellingen daarbij betrokken worden, dat bedoel ik.
En aan de 16 verordening.
Ja, de huisvestingsverordening.
Vergunning,
ja. Dat soort zaken, dat is een beetje de kern. Dat wil ik even aanstippen, maar ik denk niet dat dat in de zinswijze naar de regio zal gaan. Maar je weet. Dan werd er op een gegeven moment, hebben ze het over de...
Dan begrijp ik u nu goed dat u vindt dat het wel een goed idee is om die categorie erbij te betrekken. Mits dat inderdaad onder te monitoren is en te reguleren valt. Zoals bijvoorbeeld een gemeente als Almere of een andere gemeente daar wel in slaagt.
Ja, maar ik kan daar niet direct een oordeel over geven over Almere, omdat ik niet precies weet hoe het daar geregeld is en wat ze wel en niet aansturen.
Oké, maar indien het goed geregeld zou zijn,
dan zouden we daar wel goed naar. Ja, kijk, op het moment dat een particuliere instelling zich aan dezelfde regels houdt als een woningcorporatie, dan is er natuurlijk niet zo heel veel reden om te zeggen van jullie mogen niet meedoen.
Ja, precies. Maar dan is het juist wel van belang.
Volgens mij is het punt voldoende toegezet.
Even kijken, dan... concreet verder over de elementen in de bouwstenen. Er wordt gesproken over statusgerelateerd principe voor jongeren. Dat willen ze dan, dan willen ze wat regels versimpelen, maar een van de, niet versimpelen, ze willen die status dat je dus binding moet hebben met de regio, willen ze ook toepassen op jongeren, zo moet ik het goed zeggen. Maar jongeren, de meeste jongeren werken natuurlijk niet direct in Hilversum, de meeste jongeren studeren bijvoorbeeld. Dus dan is de vraag, is studeren in de regio, telt dat dan als binding in de regio? Dat lijkt me een logische aanvulling op die status op het moment dat je die als eis gaat neerleggen. Want dat is wel een manier waarop jongeren zich binden. Dus kijken, er waren een aantal overwegingen. Ik zal een paar dingen overslaan die niet heel erg urgent zijn, maar... Dus kijk, we hebben het bij directe middeling, dan hebben we het over monitoring systemen. Nou, prima dat we dat gaan doen, maar daar wordt inderdaad gezegd van ja, 2% daar wordt nu op bemiddeld, maar dat wordt bijna niet gebruikt. Dan vragen we ook een beetje af van, is dat dan goed? Is die 2%, staat die te laag? Zijn er redenen waarom de gemeente dat niet toepast? De directe bemiddeling wordt ook gebruikt voor statushouders. Dat is althans de bedoeling, dus dat is een mogelijkheid om te spreiden, zoals meneer De Jong dat heeft aangegeven. Waarom wordt dat dan niet gebruikt? Want dat is blijkbaar de ervaring die er is. En ik denk ook dat we, ja, ik weet niet of dat een onderdeel is voor deze verordening, maar dat als we inzetten op minder uithuiszettingen, en ook kijken naar mogelijkheden om bijvoorbeeld huur aan te passen op het moment dat mensen inkomensderving ondervangen, dat we daarmee misschien ook een aantal probleemgevallen zouden kunnen oplossen. Gisteren hebben de corporaties het gehad over het convenant vroeger op af. Dat is een pilot die ze gaan starten in Hilversum. Dat is misschien goed om te melden en dat sluit daar ook op aan. De spoedzoekregeling heb ik net al over gehad. En waar ik nog wel een opmerking over heb, is het feit dat je als je meedoet aan de spoedzoekregeling en je weigert een woning, moet je meteen 2 jaar wachten op een nieuwe. Terwijl ik me kan voorstellen dat er gemotiveerde redenen kunnen zijn om een woning te weigeren. We hebben net bijvoorbeeld het voorbeeld van iemand die gescheiden is, die moet zijn kinderen kunnen ontvangen op het moment dat je zegt, we gaan de spoedzoekregeling in en hij krijgt een woning waarin dat niet lukt. Ik vind het wel een gemotiveerde reden dat je dan zegt van nou, die woning wil ik eigenlijk niet. En dan zou je opeens 2 jaar moeten wachten. Ik vind dat een beetje een... ik denk dat we daar flexibeler mee om zouden moeten gaan. En dat kan wellicht ook.
U op krijgt moment... een interruptie, meneer Van Ouden.
Ben u het dan ook eens dat we ook hier geen data over hebben en dat het belangrijk is dat we daar wat meer inzicht in hebben? Hoe vaak wordt bijvoorbeeld door een spoedzoeker iets geweigerd?
Ja, nou, ik heb nu het idee dat die spoedzoekrekening te weinig wordt gebruikt. Maar data is altijd nuttig om daar goed over, over na te denken. Maar omdat dit er nog bouwstenen zijn voor een conceptverordening, is dat misschien ook iets om mee te geven. Waar we zeggen van, we hebben meer data nodig om hier een oordeel over te geven op het moment dat die verordening naar ons toe komt. Ja. Meneer Jong?
Ik krijg nog een interruptie van meneer Jong.
Voorzitter, ik ben benieuwd naar de definitie van spoed. Want op het moment dat je spoed hebt en weigert, dan begint er bij mij wel iets te knagen. Dus vandaar dat ik wel benieuwd ben naar uw mening over wat dan de definitie is van spoedzoekregeling. En hoe dat zich verhoudt tot
de vraag weigeren. De vraag is helder. En maar volgens mij heeft meneer Van Rode daar net een heel mooi voorbeeld voor gegeven. Namelijk als het over 2 ouders gaat die niet te ver uit elkaar wonen.
Dat is
een trekpunt.
Sorry, we gaan even nu in hele vrije discussie. Ik probeer een beetje aan de tijdmanagement te doen, zoals u begrijpt. U stelt dan de vraag die meneer Van Roden net had toegelegd, namelijk een gemotiveerde afwijzing in het geval van een voorbeeld van gescheiden ouders die dan waarbij het kunnen bezoeken of het kunnen uitvoeren van een co-ouderschapregeling moeilijk wordt. Dus ik, in die zin probeer ik even wat samen te vatten, van, tenzij meneer Van Rode het helemaal niet met me eens is.
Nee,
hij zou durven.
Nee. Ja. Dat is een hele goede opmerking, meneer. Kunt u met een afronding gaan?
Ik heb nog een paar dingen, hoor.
Ja.
Ik moet even mijn geheugensteuntje af. Oh ja, en er staat ergens op een bepaald moment als footnote bij 3.6. Er staat een werkbare afspraak, en dat gaat over specifieke doelgroepen toewijzen. Zo bijvoorbeeld ouderen in een bepaalde wijk voorrang geven op een bepaalde woning. Dat hebben ze wel eens een keertje gedaan in Kerklanden bijvoorbeeld. Zelfs ook een keertje hier besproken in de commissie, ja, jaren geleden en zo maar. En er staat nu, als je dat zou willen doen als corporatie, dan zou een werkbare afspraak zou moeten zijn dat de woningcorporatie een voorstel doet voor toewijzing en dan in overleg treedt met de betreffende gemeente. Maar dat is een soort voetnoot in het geheel. En dan denk ik van, is het dan niet handig als je zegt van, nou, dat zouden we dan willen dat het op die manier gaat, dat je dat dan ook in die verordening vastlegt. Daar maak je dan een regel van. Dat lijkt me dan een stuk nuttiger. Dat is het eerste deel. En dan hebben we de urgentieregeling. En het probleem met de categorieën in die urgentieregeling is, er zitten een aantal tussen die ons wel vrij logisch lijken. Het voorstel om statushouders daaronder te blijven brengen, dat vinden wij goed, want we zullen uiteindelijk toch die taakstelling moeten volgen. En dan is dit waarschijnlijk de beste en de eenvoudigste manier om dat te blijven doen. Die extra categorie voor bewoners van erkende zorginstellingen vinden we ook een goede. Het enige wat er wel in zit is, als het gaat over dakloosheid, dan worden er wel hele specifieke voorwaarden gegeven. En er zal niet iedereen het onder jullie met me mee eens zijn, maar eigenlijk vind ik dat op het moment dat je dakloos raakt, dan ben je gewoon urgent. Er zijn misschien een aantal uitzonderingen, hè, op het moment dat je crimineel gedrag vertoont, dan kan ik me voorstellen, nou oké, goed, dan hoef ik. Maar dat is wel een essentieel element.
Een duidelijke vraag. Is dan
bijvoorbeeld bij een echtscheiding iemand met twee mensen kiezen ervoor om te gaan scheiden, is dan de vertrekkende partner dakloos?
Op het moment dat hij niet meer in kan wonen, op het moment dat we te maken hebben met een vechtscheiding, nou dan kun je die mensen niet meer in een gebouw laten wonen, dan is dat, naar mijn idee, is dan op dat moment iemand dakloos. En dan heeft hij op dat moment urgentie. Je zou nog kunnen zeggen van, nou, we kunnen misschien zeggen van, als iemand tijdelijk ergens onder kan komen, dan kun je zeggen, nou, dan heeft iemand een jaar, zou ik maar zeggen, speling. Maar dan zou je wel kunnen zeggen van, nou, als iemand, stel dat ik neem een vriend van mij in huis. Een vriend van mij gaat scheiden, redelijke vechtscheiding, en trek hem in huis.
Je op de hoofdlijn.
Nee, maar dit is even een concreet voorbeeld. Dan zou ik, na een jaar ben ik hem wel ongeveer een beetje beu, zou ik zeggen. Hè?
Zeker wel, na een maand.
Nee, maar vriend en vis blijven 3 dagen goed, toch?
Ja, maar in de voorstelverordening, of in de huidige ordening, staat bijvoorbeeld voor een specifiek. Er staat een voorbeeld waarin iemand met kinderen die bij iemand inwoont, na 2 jaar urgentie krijgt. Ja, vind ik wel heel lang hoor. Als die vriend van mij in komt wonen en hem nog 2 kinderen mee. Nou,
ja. Ik ga dit even afsluiten. Ik ga dit even markeren.
Maar mag ik nog één? Want nee, ik stelde een vraag.
Ja, ik heb juist een antwoord gekregen. Dus ik wil echt even doorgaan. U maakt uw betoog af. Tenzij jullie echt een interruptie wil plegen. Maar u maakt uw betoog af. En dan gaan we de wethouder gelegenheid geven om te reageren. Dan heeft hij altijd nog een tweede termijn.
Goed, maar de concrete voorstel van, en het haakt wel in elkaar in, is eigenlijk dat we zeggen, dakloosheid is eigenlijk als één categorie zien als voor urgentie, voor de urgentieverklaring in aanmerking te komen. En daar kun je dus bijvoorbeeld een bepaalde periode aan vastplakken of bij betrekken. Waar je zegt van, nou, iemand kan een jaar bijvoorbeeld nog bij iemand in huis, maar daarna krijgt hij een urgentieverklaring. Dat is mijn voorstel. En volgens mij is het dan voornamelijk, ja, het meeste dan gaat. En als er dan nog dingen komen, dan op de tweede termijn.
Heel goed, dank u wel.